NPO Radio 1. VPRO.
Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Joost Maaskant, ook wel Maask, is stemkunstenaar. En hij is hier te gast na ene vanwege een voorstelling die hij heeft gemaakt met de Belgische actrice Naomi Felisario. De week van regisseur Peter van der Molenbroeke, die hoort u zo meteen. Want hij is een locatievoorstelling aan het maken. Missie zoekt massa. En we kijken terug alvast. Het is nog niet helemaal voorbij op het filmfestival in Cannes. Komend uur Henk-Jan Honing. Iedereen is muzikaal, heette zijn vorige boek. En dat was ook zijn stelling. Hoe bescheiden mensen ook mogen zijn over hun eigen dans- en zangcapaciteiten. Iedereen is wel degelijk muzikaal. Waarom is dat eigenlijk zo? Waarom heeft de menselijke soort muzikale vaardigheden? En dat is een beetje een mysterie. Is dat het begin van taal? Heeft dat een functie om de groep bijeen te houden? Een paringsritueel? Of is het een bijproduct van iets heel anders? De andere vraag die eruit volgt, die staat centraal in zijn nieuwe boek. Dat heet Aap slaat maat. Zijn dieren wellicht ook muzikaal? Henk-Jan Honing begeeft zich hier op terreinen waar nauwelijks iets over bekend is. En in die spannende zoektocht in de voorhoede van de wetenschap gaat hij op reis naar verschillende diersoorten in verschillende hoeken van de wereld om daarachter te komen. Je krijgt het beeld van een wetenschapper die alles doet om zijn brandende nieuwsgierigheid te bevredigen op het maniacale af. Geboren in 1959 in een muzikale familie. Zijn broer is wereldberoemd jazzmuzikus. En zelf had hij ook ooit muzikale ambities, maar het schijnt dat die volledig zijn verdwenen. Henk-Jan Honing, welkom.
Goeienacht.
Goed om je hier te hebben. Je zit, je zit iets lager dan ik, want je zit in een rolstoel herstellende van een operatie.
Ja.
Meteen weer aan het werk.
Nou, niet aan het werk, maar even elke gelegenheid om weer even te voelen waarom ik de dingen doe die ik doe, vind ik leuk. Dus ik vind het leuk om het over het boek te vertellen. Daar heb ik lang aan zitten sleutelen. Dus ik vind het een leuke gelegenheid om weer eens over te praten. Ja.
Om te komen vertellen, dat zegt ook alweer iets over jouw gedrevenheid en hoezeer dat onderwerp jou aan het hart gaat en hoe hard je werkt en hoe groot jouw nieuwsgierigheid is. Laten we toch beginnen bij die muzikale familie van je. Want jouw vader, je groeide op hier in Hilversum, en jouw vader die maakte al registraties van optredens in het concertgebouw.
Ja, hij was geluidstechnicus en muziekregisseur. Dus hij was in die tijd dat er veel geld werd gespendeerd aan het maken van kwalitatieve opnames. Dus hij zat veel in het concertgebouw, de matinee. En hij maakte veel opnames hier in Hilversum. Wat heet het? Ik ben de naam van de studio's kwijt. En hij was dus eigenlijk ook een luisteraar. Maar ook een muzikant. Hij heeft piano gestudeerd. Tot aan zijn dood heeft hij piano gespeeld. Toen dat niet meer kon, was het ook snel afgelopen, om het zo maar eens te zeggen. Heeft blokfluit gestudeerd. Muziek was alles altijd bij ons thuis.
Er was vol muziek, met vleugels. Of er werd gespeeld.
Ja, op de zolder was ons domein. Daar stonden de drums en de synthesizers. Verdiepetje lager stond een orgel en een klaverzimbel. Verdiepetje daaronder een piano en twee vleugels. Dus er was overal muziek. Tenminste, er moest overal muziek gemaakt kunnen worden. Want anders was het leven ondraaglijk.
Jij was een tijd lang een heel fanatiek pianist.
Ja. Ja, ik hou er erg van als ik iets doe, dat ik me dan ook, dat ik weet waarom ik dat doe en dat ik dat ook niet veel anders doe dan dat. En dat heb ik tot mijn 21ste, 22ste heb ik dat heel, heel fanatiek gedaan. Piano gespeeld en synthesizers was toen het ding. De eerste synthesizers, Jazz Fusion, dat was utopia van die synthesizers waar je alles mee kon maken wat je maar wilde. Dat was een soort opening van je hoofd. Van oh, dat is die ouderwetse piano's. Dat was helemaal niks meer. Je moest synthesizen. Dat was de toekomst. Daar ben ik helemaal in gegaan. Maar heb ik me ook helemaal in verloren. Op een gegeven moment was ook die toetsen was te ouderwets. En knopjes te ouderwets. Dat moest een computer worden. En toen ben ik helemaal de computermuziek ingegaan. En ik heb eigenlijk sindsdien nooit meer een instrument aangeraakt.
Hoe vond je vader dat? Dat je de piano opgaf?
Mijn vader weet het niet. Maar mijn moeder. Zowel mijn vader en mijn moeder vonden het eigenlijk. Begrepen het niet. Want die konden dat wel, hè? Die konden gewoon lekker piano spelen of lekker studeren en daar verder geen zorgen over maken. Ik werd altijd al nerveus als er een foute noot was.
Dus het moest goed zijn. Ja, het moest perfect goed zijn.
Ja, dat is dus een hele slechte gewoonte, is dat. Maar goed, daar heb ik me. Dat is, nou goed.
Dus jij speelt nu ook niet meer?
Nee, er staat sinds. Dus inmiddels al 10 jaar heb ik een vleugel van mijn ouders gekregen, anders kwamen ze niet langs. Dus er staat een vleugel in mijn woonkamer. En af en toe komen mijn ouders. Mijn vader is vorig jaar overleden. Maar pas kwam mijn moeder ook weer langs. En dan is het even 5 minuten praten. En daarna gaat de muziek op de lessenaar. En dan wordt er muziek gemaakt.
En als er geen vleugel is, dan komen ze gewoon niet langs.
Zo is het eigenlijk de regel. Ja. Waarom zou je ergens heen gaan als je daar geen muziek kan maken?
Nou, dat zegt al zoveel over de opvoeding. en het belang van muziek daarin. Ja. Maar je zei, ik was toen al een luisteraar. Dus los van je eigen spel en je eigen ambities daarin, was je ook al een luisteraar. Ik wil iets laten horen dat jij op een aantal punten in je leven heel veel hebt geluisterd, namelijk Glenn Gould.
Oh ja.
Dit kan jij dromen. Dit moet je wel 100 keer gehoord hebben. Wel 1000 wellicht.
Ja, tegenwoordig wordt het geteld. Ja, dat is veel. Ja, ik heb altijd muziek op de herhaling staan. Dus dat moet heel veel. Ja, dit heb ik heel veel gehoord.
Waar brengt het je naartoe als je het nu hoort?
Ja, ik heb het afgelopen weken kon ik het niet horen. Omdat ik... omdat ik ziek was en ik kon eigenlijk. Er zaten te veel dynamische verschillen in. Ik schrok me een ongeluk als er een te harde noot kwam. Dus het was heel akelig. Dus ik heb me erg gemist, Glenn Gould. En ik kan hem nu weer. Ik hoor hem nu weer voor het eerst. Dus ik word er een beetje emotioneel van. Ja, ik vind het is zo. Hij doet het er ook om. Hè. Hij speelt het zo langzaam dat je iedere keer denkt tussen de noten weg te vallen. En ja, het blijft intrigerend mooi hoe die man. Speelt. Er zijn mensen die het hem verschrikkelijk vinden. Mijn ouders, mijn moeder vindt hem ook van... ja, ga eens een keertje naar een andere luisteren. Ik vind het zo saai wat die man doet. Maar ik kan er gewoon... Het is voor mij een soort... dat is home.
Maar in periodes dat iets tegen zit, dat het moeilijk is... dan grijp je hierop terug. Dan wil je eigenlijk die vriend
niet alleen,
bij hebben.
Niet alleen. Het is ook als ik in een soort flow zit... en een artikel is bijna af... of het gaat allemaal, je ziet dat de constructie gaat lukken... dan is Glenn Gould er ook met zijn Haydn en zijn uptempo dingen. En die. Ja, het is deel van mijn omgeving. Ik word er ontzettend blij van. En ik word er ontzettend door getroost. Door die combinatie van Bach en de manier waarop hij het speelt. Dat is bek aan gehecht.
Misschien wel de belangrijkste muziek in je leven.
Nou, er zijn een heleboel meer muzieken. Maar dit is eentje die op een bepaald moment kritisch is geweest. En daar ga je dan meer aan hechten. Maar nu met alle nieuwe... Ik gebruik deze periode ook om met die nieuwe streaming media... om al die muziek te luisteren die ik nog niet gehoord heb. En zo te gaan zoeken van... ik ben dus ook naar andere pianisten aan het luisteren... die de Goldberg-variatie spelen. Dat is goed voor mij.
Het mooie is, want je ging elektronische muziek maken. Je raakte gefascineerd door de synthesizer. Dat werd de computer.
Ja.
En dan op een zeker ogenblik komt toch die vraag... kan ik dan een computer niet leren om het gewoon helemaal zelf te doen?
Ja.
Dat is dan de volgende logische stap.
Het belangrijkste denkstap was niet een computer maken om muziek mee te maken. Dat leek een utopie. Maar uiteindelijk was de nieuwe utopie die ik nog steeds aan het uitzoeken ben, is een machine maken die geen muziek maakt, maar die luistert. Dus je maakt een computer die luistert.
Een muzikale computer.
Ja, dus een computer die moest. Dat was een van die eerste. Dat beschrijf ik ook in Iedereen is muzikaal. Een computer die luisterde naar slagwerkers. En dan twee slagwerkers konden elkaar niet horen. En de computer luisterde ze wat ze individueel speelden. En probeerde ze naar elkaar toe te sturen door net iets sneller te spelen. Of net iets langzamer en noten weg te laten. En uiteindelijk speelden ze precies hetzelfde. Dus de computer die luisterde naar die slagwerkers. En gaf ze als een soort meezingende dirigent over de koptelefoon instructies. Daarvoor moet je snappen van ja, wat spelen die slagwerkers? Wat is het begin van het ritme? Wanneer is iets versneld? Wanneer is iets te vroeg of te laat gespeeld? Wanneer is het gewoon een ander tempo? Dus ik moest aan mezelf uitleggen, bij wijze van spreken, door die computer te programmeren van wat is nou tempo? Wat is timing?
Om iets te imiteren moet je het eerst heel goed begrijpen.
Om het een computer uit te leggen moet je het echt goed snappen. Want anders, ja, die computer die heeft die instructie nodig. Wat is nou tempo? Nou, dan blijkt dat je als muziekwetenschapper of als muzikus of als muziektheoretiker niet weet wat tempo is. Want we kunnen het nog steeds een computer niet uitleggen.
Dat is zo magisch, omdat mensen het intuïtief vrijwel allemaal goed doen. Iedereen kan dat.
Jonge kinderen, ze horen Beyoncé of ze horen en ze staan meteen mee te. Het gaat vanzelf.
En als je het probeert uit te leggen aan een computer of te programmeren of om te zetten in een ratio, kom je er niet uit, loop je vast.
Nou ja, dat betekent dat we het nog niet helemaal snappen. En dat vind ik ontzettend spannend. Dus dat is leuk. Die machine is meer een meter, is een gereedschap die je laat zien hoe ver je kennis reikt, wat je nog niet weet. Dus als die machine een fout maakt en doet het anders als een mens, is het interessant. Of als die dezelfde fouten maakt als mensen, dan is dat een hele goede machine. Dus het is een hele mooie methode om te snappen van hoe werkt die waarneming en hoe werkt onze verwachtingen. En dat ga je namaken met zo'n model, met zo'n machine. Niet om die muzikaliteit in zo'n machine te stoppen, maar gewoon als reflectie voor jezelf. Ik moet nu aan een machine die echt niks tolereert van onduidelijkheid uitleggen wat timing is, wat tempo is, wat is de beat, wat is ritme, wat is het verschil tussen een 6/8 en een 3/4 maat? Hele boeken, theorieën die heel duidelijk zijn hoe dat is. Maar hoe hoor je dat nou? En als je dat kan horen, kan je het de machine uitleggen.
Het mysterie is eigenlijk groter. Wat is muziek?
Wat is muziek is in die zin. Ja, dat bepaalt. Die luisteraar bepaalt dat. Dus. En dat is natuurlijk in de muziekwereld al langer. John Cage is een van mijn rolmodellen daarin. Van muziek wordt voor een groot deel misschien wel helemaal door de luisteraar gemaakt. Dat is ook een soort omslag, hè, in het denken. Van die luisteraar is eigenlijk veel belangrijker dan we in lang ook in de muziekologie dachten.
En dat is jouw onderwerp. Niet de muzikus, maar de luisteraar.
Niet die componist van dat geweldige stuk muziek of die specifieke uitvoering, die Glenn Gould of zo, dat is. Maar dat je als luisteraar verwachtingen hebt en dat die schenden van die verwachtingen bevestigen. De helft van muziek is spannend omdat jij als luisteraar verwachtingen hebt. Als jij die verwachtingen niet hebt, is het helemaal niet spannend. Als je in een andere cultuur opgroeit, kan precies hetzelfde ritme, dat doen we ook met die computermodellen, kan precies hetzelfde ritme, kan heel swingend klinken of juist heel saai, omdat jij andere ervaringen hebt, andere luisterervaringen, andere dingen projecteert op het ritme. En dat laat dus zien dat jouw hersenen en jouw luisterervaring en dat object van dat die componist maakt, dat die samen muziek maken. Dus muziek is niet dat object, maar muziek is die luisteraar en de muziek samen. En dat is een soort inzicht waar ik nog steeds blij van word. Heel simpel, waar ik blij van word. Dat is mijn vakgebied. Dus
maar het is eigenlijk ook een soort schatkelder die je daarmee hebt geopend. Want je komt bij allerlei vragen waar eigenlijk geen antwoord op bestaat.
Ja, of waar, nog niet.
Waar weinig onderzoek ook naar gedaan is. Terwijl hele eenvoudige vragen zijn.
Ja, zelfs voor heel veel muzikologen zeggen ze van ja, dat is wel heel erg triviaal wat je nou aan het doen bent. De maat. Of nee, de tel. Dat is gewoon embarrassing. En terwijl het dus fundamenteel is voor muzikaliteit dat je die regelmaat hoort. En we het een beetje snappen met computers hoe we dat moeten doen. Maar hoe die hersenen dat doen, zijn we nog steeds één experiment naar het andere uitvinden. Hoe komt het dat die menselijke hersenen al heel jong die regelmaat eruit halen? Fundamenteel voor muziek. Als muziek die regelmaat niet heeft, kan je niet samen muziek maken. Je moet dus impliciet In jazzmuziek is dat nog veel duidelijker. Je moet weten wat het tempo is. Niemand die het echt speelt. Iedereen, de bas zit ervoor of die zit erachter. De drummer zit erachter en de bas zit ervoor. Niemand speelt het tempo. Maar iedereen heeft het in zijn hoofd. En iedereen wordt er opgewonden van. Omdat ze het lekker tegen dat onklinkende tempo inspelen. En dat is dus... En dat doen onze hersenen. En we proberen uit te vinden welke... Het zijn vooral verbindingen tussen hersengebieden. Die maken dat wij mensen dat heel goed kunnen. En sommige diersoorten dus helemaal niet. Die hebben wel in principe de mogelijkheden. Ze horen het allemaal wel. Maar ze hebben niet de specifieke verbindingen. Die maken dat ze iets met informatie kunnen.
Fascinerende dingen.
Dat is heel kort verteld.
Je zei dat je nog steeds blij bent met dat inzicht. Met die vraag waar je op kwam.
Ja, omdat het zo'n drive geeft. Het geeft zo van, oké, dit is een probleem waar je langer dan een jaar op kan zitten. Dit is een manier van kijken die me enorm veel energie heeft gegeven.
Want er lijkt een soort keerpunt in jouw wetenschappelijke carrière te zijn. Hmm. Corrigeer me als het niet waar is. Maar je was eerst in Nijmegen aan de universiteit verbonden.
Ja.
En later toen verplaatste je. Maar er lijkt een soort enorme versnelling te zijn geweest.
Ja.
Er lijkt dus ineens een soort wind in die zeilen te zijn gekomen. Veel artikelen, veel onderzoeken, veel projecten.
Ik heb vaak van die omslagpunten. Dus één was dat stoppen met piano spelen. De tweede was die luisterende machine. De derde was dus Nijmegen. En er is recentelijk, 4 jaar geleden, weer zo'n omslag. Daar komt dit boek uit voort. Ben ik weer naar een ander vakgebied gegaan. Maar in Nijmegen was een soort van... Toen hadden we ook heel veel succes. We kregen veel geld van NWO en andere wetenschapsfinancierers. Hebben toen dat vak, met name dat modelleren. Dat met computers proberen iets van... muziekuitvoeringen te snappen, hebben we heel veel energie aan gespendeerd. Maar aan het einde van het project zei de Universiteit van Nijmegen van... dankjewel, hartstikke goed, maar we vinden het niet... je zit er niet in de toptijdschriften, hier gaan we niet verder in investeren. Daar ben ik ze nog steeds dankbaar voor.
Oh ja?
Want toen dacht ik, godver, dan heb je zelf een succes. Dan doe je heel erg je best. Maar... nog niet gelukt om in de tijdschrift, kennelijk in die wereld van de tijdschriften en de dynamiek zoals de wetenschap is, om op het niveau te komen waar de taalkunde en de linguistiek al lang zit. Van ja, kennelijk is het nog niet belangrijk. En toen dacht ik van, ik moet vooral mijn energie in eerste instantie spenderen in het uitleggen aan mezelf en aan het grote publiek waarom het zo belangrijk is. Dat heb ik toen laten zitten.
Maar dit klinkt eerlijk gezegd eerder als stof voor een totale ineenstorting. Als je jarenlang hard aan iets werkt waar je in gelooft en ineens stort dat in omdat het eigenlijk niet gelukt is?
Het heeft me ontzettend veel energie. Ik was daarvoor al van het succes ben ik ingestort even. Ben ik een jaartje. Het succes was te groot. Ik ging ontzettend twijfelen aan mezelf. Dat is ook een klassieke 40e jaren, hoe noem je het? Midlife crisis ding. Maar toen dit gebeurde, dat was 2003. Toen dat stopte, dat project. Toen gaf me ontzettende energie. Ik heb een van mijn productiefste periodes geweest naast... De omslag van 2014 is ook weer zo'n piek. Dus geef mij tegenslag.
En dan komt er
en
iets
weten
nieuws.
Wat mijn doel is. En dan heb ik een enorme... Daar word ik ontzettend blij van. Die berg op klimmen.
Je had een boek dat heette Iedereen is muzikaal.
Ja.
Dat ging over die muzikaliteit. Over die aanleg die mensen hebben. Ja. Met prachtig onderzoek bij baby's bijvoorbeeld. Ja. Die al maatgevoel hebben. Die al verwachtingen hebben. Maar hele fundamentele vragen. En nu is eigenlijk de volgende vraag van ja, als alle mensen muzikaal zijn, hoe zit het dan met de dieren? Is het een uniek menselijk eigenschap? Dat is ook weer zo'n prachtige vraag.
Ja, iedereen muzikaal is dus deel van die boodschap. Zo van die titel zegt van we hebben allemaal een talent, de capaciteit voor muziek, zoals we allemaal de capaciteit voor taal hebben. Dat was een soort, dat boek was echt van feiten ter ondersteuning van een definitie.
Dus iedereen heeft een aangeboren aanleg iedereen om muzikaal te worden.
Iedereen heeft een aangeboren aanleg om muziek te kunnen waarderen en te herkennen. En muziek heel lelijk te vinden. En ook de realisatie dat bijzonder is. Dat het net zo bijzonder is dat we allemaal taal kunnen verstaan. En talen kunnen leren. En grappen kunnen snappen. Hebben we allemaal talent voor muziek. Van oh, dat is mooi. Of dat is een spannend moment. Of hier krijg ik rillingen. En dat een aangeboren en door cultuur later ontwikkelde eigenschap is die we... allemaal de meeste mensen hebben. Er zijn uitzonderingen, maar het gros van de mensen heeft muzikaliteit. Die vaardigheid om muziek te kunnen waarderen. En dat was een soort missie van, dat is belangrijk om dat te onderkennen. Ah, dat was een boek echt ter verdediging van een stelling. Hè? Rub it in. Iedereen is muzikaal. Oké. En het tweede boek is precies... Nu Aap slaat maat is eigenlijk het tegenovergestelde... waar ik niet ga uitleggen van wat zijn de feiten. Maar wat ik wou doen in het boek is laten zien van... Hoe kom je daar nou achter? De zoektocht. Zo van, hoe doe je nou onderzoek? Wat gaat daar goed en wat gaat er fout? In plaats van het eindresultaat laten zien. Ben ik meteen gaan schrijven op het moment dat ik dat nieuwe vakgebied... die brug met biologie die ik heb gemaakt een aantal jaren geleden. Van, ik wil weten in hoeverre muziek een biologische basis heeft. Als muziek een biologische basis heeft... dan verwacht je ook dat andere dieren dat hebben. Want dat zou heel bijzonder zijn. Dat kan ook natuurlijk. Dat bij mensen is... alleen is, maar je ziet ook bij taal dat sommige aspecten van taal zie je ook bij andere dieren. Dus dat vond ik was voor mij helemaal nieuw, gedragsbiologie en neurobiologie. En ik ben gewoon naar collega's gegaan en ik heb gezegd van ik wil dit graag hier even bewijsmateriaal voor vinden, wil je me helpen? En sommigen zeiden ja, anderen zeiden van ja, dat kan helemaal niet. En dat beschrijf ik in dat boek.
En het is daarmee ook een soort avonturenboek geworden. Het is ook Kuifje. Die het mysterie moet oplossen.
Ja, met retrospect, want ik heb natuurlijk, het is wel versie 4. Het is helemaal gemonteerd met flashbacks om het. Ja, want het wordt anders wordt het een heel saai logboek waarvan je denkt van ja, even doorbladeren. Dus het is heel erg. Ik heb er veel hulp bij gehad om dat te monteren op een manier dat het toch een logboek is. Maar dat is het ook een soort. Dat je wel voelt van oh, er gaat wel iets gebeuren. Er worden ook dingen ontdekt. Maar ik laat ook het falen zien. Ook dat ik iets denk dat iets gebeurt en het gaat dan helemaal mis. En hoe je daar dan weer uitkomt.
Het mysterie op zich is al heel mooi. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die denken dat hun kat of hun hond of hun parkiet of hun cavia muzikaal is of een muzikale voorkeur heeft of van dezelfde band houdt als zij. Dat is vermoedelijk projectie.
Ja, projectie. Ja. Want in onze oren zijn ze muzikaal en dat is gewoon zo. Ja, er zijn ik heb verzameld ze ook allemaal. Honderden video's van pianospelende honden, olifanten. Iedereen stuurt ze ook op naar dat boek. En wat dat laat zien is dat wij mensen daar muziek in horen. Wij zien die kat en we denken van ja, die is muzikaal. Maar dit is de verkeerde vraag. Eigenlijk moet de vraag zijn, wanneer is het voor die kat muziek? Wat moet een kat nou kunnen en waarderen om muzikaal te zijn? Dus de vraag is precies andersom.
Hoe kun je bewijzen dat een kat muzikaal is? En dan moet je dus weer bij de luisteraar zijn.
Ja, het probleem is dat je dan eerst moet... en dat zijn we nog steeds mee bezig. Dat is nog, want je moet dan zeggen van... wat moet je nou weten en kunnen om jezelf muzikaal te noemen? En één zo'n aspect is... je moet regelmaat kunnen horen. Daar is de meeste overeenstemming voor tussen collega's. Er is ook heel veel oneenigheid. Maar dat die regelmaat horen... dat tempo dat je samen muziek kan maken... dat een fundamenteel aspect is van de capaciteit voor muziek. Regelmaat horen. En dan kan je dus bij een kat kan je een experiment doen. Kan een kat dat ook? Kan een kat regelmaat horen? Die experimenten zijn er niet. Maar die hebben we wel met apen gedaan. En met ratten hebben mensen dat gedaan. Met goudvissen. Het is een hele sporadische, verdeelde literatuur. Waarbij ze met die vraag van... kunnen andere dieren nou regelmaat horen? Ik heb het zelf gedaan met Karel ten Katen in Leiden. Dat is een gedragsbioloog die expert is in vocaal leervermogen. En daar ben ik ook een paar keer mee zitten praten. En we raakten enthousiast van elkaar. En ik beschrijf het ook in het boek. Sindsdien werken we veel samen. En proberen dus uit te vinden of een zangvogel regelmaat hoort. En daar hebben ze allemaal ingenieuze experimenten voor in de gedragsbiologie. Met go-no-go paradigma's waar je heel precies kan horen van... oké, ze kunnen het verschil horen tussen een metronoom en een ritme wat de hele tijd verandert. Maar waar luisteren ze nou eigenlijk naar? En toen bleek dat die vogels eigenlijk naar deze zebravinken... naar hele korte intervalletjes luisteren. En die regelmaat, dat kon zo'n worst wezen. Het was gewoon van het eerste beste waaraan ze de taak goed konden doen... en de beloning kreeg, zo losten ze het op. Dus ze luisteren heel lokaal. Dus we zijn nou nog steeds bezig van... kunnen we nou die zebravinken naar dat hele ritme laten luisteren? Zoals wij automatisch. Je hoort een ritme. Eén is een metronoom en de ander is niet een metronoom. Triviaal voor ons mensen. Saai. Of die metronoom nou snel is of langzaam. Je hoort het, die regelmatig is.
Het boek is ook zo mooi, omdat het laat zien hoe ingewikkeld wetenschap is. Je krijgt toegang tot een aap. Nou, dan heb je allereerst zelf ethische vragen. Wil ik dit eigenlijk wel? Wil ik dieronderzoek doen voor zoiets triviaals als muziek? Is het ingrijpend voor het dier of niet? Nou, dat is allemaal heel keurig gegaan volgens mij.
Nou ja, dat moet je wel afvragen. Ik vind het keurig gegaan. De neurobiologie is een fascinerend vakgebied. met vaak heel veel medische motivatie. En een wereld die helemaal vreemd was aan mij. En het is heel raar hoor, om een aap verplicht te laten luisteren naar jouw ritmes in zo'n stoel, in zo'n ruimte. We deden het ook met de baby's, dus het is een vergelijkbaar opzet, zeg maar. Baby's die slapen en naar ritmes luisteren. Maar ik vond het ook wel goed om die twijfels op te schrijven. Want
is dit belangrijk genoeg om een aap eraan bloot te stellen?
Ja.
Heeft die erom gevraagd eigenlijk?
Ja. Nee, dus omdat ik dat wil. En ja, als vegetariër. Dus dan heb ik zoiets van, ja, ik moet zelf verantwoordelijkheid nemen. En waarom vind ik dat het kan? En waarom met deze aap? En hoe ver mag ik daarin gaan? En wat mag ik vooral niet doen? Dus daar heb ik heel veel me zorgen over gemaakt. En ook dacht van, misschien ga ik nou een stap te ver. En uiteindelijk heb ik het wel gedaan. Dus beschrijf ik ook in het boek waarom en wat het opgeleverd heeft. En wat het aan positieve dingen heeft opgeleverd voor de wetenschap. En ook voor die apen, misschien zelfs wel. Maar helemaal als amateur, want ja, neurobiologie met apen in zo'n lab, dat is
en wat fascinerend. Wat heb je precies bewezen als je iets bewezen hebt? Dus je hebt een soort reactie van de aap, wat zegt dat dan precies? En na hoeveel apen heb je dan een geldige reactie?
Ja, dat is... Ja,
dat zijn allemaal moeilijke kwesties.
Dat is lastig. Met dit soort onderzoek doe je het meestal met twee apen. Maar de algemene opzet is dat we precies hetzelfde experiment doen met volwassen mensen, met pasgeboren baby's, als we doen met apen. Dus het is echt dezelfde experimentele techniek waarbij we elektrisch potentiaal op de schedel meten. Dus we kunnen heel goed vergelijken tussen diersoorten. Dus in dit geval tussen rhesusapen en mensen.
En dan ontdek je of ze ritme voelen.
En dan kan je zien wat zijn de verschillen en kan je die interpreteren of verklaren in termen van wat we weten van de structuren van de hersenen. Want we weten heel veel van, dankzij dat medische onderzoek van de hersenen van rhesusaapjes. Het is een diermodel waardoor we heel veel weten van Parkinson disease en van, hoe heet dat, van de ziekte van Parkinson, van doofheid, van allerlei epilepsies. Dus we doen een heleboel experimenten, of niet we, maar ja, de wetenschap, de neurobiologie, doen experimenten met rhesusaapjes. En dankzij dat weten we hoe we mensen kunnen genezen en van Parkinson kunnen afhalen. Soms gaan we daar dus heel ver in wat we met dat soort dieren doen. En die kennis is wel paraat, dus die kon ik gebruiken. Maar ik zelf had zoiets van, ik wilde niet invasief. Ik wil gewoon plakketjes op het hoofd. En net zoals bij de baby's, dat ze er verder geen last van hebben. Nou, de eerste reactie van al die onderzoekers was, ja, dat kan helemaal niet. Ook een soort bedreiging, hè, van, oh, er komt weer zo'n activistisch iemand die het niet invasief wil doen. En dan krijgen we allemaal ruis. Maar dat bleek dus wel te kunnen. Dus dat is ook een bijdrage aan dat vakgebied geworden, dat je wel degelijk bij specifiek soort onderzoek bij aapjes wel degelijk het elektrisch potentiaal kan meten. En kan meten of zij, waar ze naar luisteren. Of ze regelmatig horen of dat ze een maatgevoel hebben.
Dus je hoeft niet in het brein te komen?
Nee, je plakt
of niks.
Gewoon heel simpel. Ja, we doen het ook, ik heb het ook zelf gedaan, het experiment. We doen het steeds met Fleur Bauer en andere collega's in de groep. Van, ja, je krijgt dan een hele kap op met wel 64 of 16 van die elektrodes. We doen het maar met vijf plakketjes op je hoofd. En je kan het meten. Of je verrast bent dat iets niet gebeurt of wel gebeurt.
Het lijkt me doodeng, weet je dat? Als je
wat lijkt je doodeng?
Nou, als je gaat begeven op gebieden die wel te maken hebben met jouw onderzoek, maar waar je nieuw bent.
Ja.
Nieuw in de hersenwetenschap, nieuw in de dierwetenschappen.
Ja.
Nieuw in bepaalde vormen van onderzoek, bepaalde vormen van statistiek, komt er ook nog allemaal bij kijken.
Ja.
Dat je dus op allerlei manieren de nieuwe jongen bent, maar wel gaat proberen om iets te zeggen dat iets zegt over de waarheid.
Ja.
Het lijkt me doodeng.
Ja, de manier waarop ik het doe is vooral van, in eerste instantie, dat ik met iemand, met een groep samenwerk, die ook geloven dat dit een leuk onderwerp is en waarvan ik overtuigd of waarvan wederzijds weet van, dit vinden we belangrijk, dit gaan we doen. Dus dat je een soort hebt van, we gaan elkaar helpen om dit probleem op te lossen. Maar dan is die ander, die neurobioloog, die gedragsbioloog, is de expert. Die weet wat hij doet. Ik kan alleen maar enthousiast zijn. En ik kan de ritmes aanleven en het manier om, omdat we dat al heel lang gedaan hebben. Dus ik ben een soort meer het enthousiasme en het soort ritmes die informatief zijn, dat kan ik aanleveren. Maar de expertise van de neurobioloog en de gedragsbioloog, ja, die moet ik van hun hebben. Ik kan natuurlijk nooit neurobioloog worden in 4 jaar of 5 jaar. Ik lees me wel een ongeluk, want je moet het andere vakgebied natuurlijk heel goed kennen. Maar je kan een hoop doen hoor. Met actuele literatuur. Je kan in 2 jaar kan je echt een vakgebied, een bepaalde niche, kan je echt op de hoogte zijn van. In ieder geval snappen wat er aan de hand is.
Als je maar zeer gedreven bent.
Je moet het heel leuk vinden en dan gaat het vanzelf.
Wat is je voorlopige conclusie? Want je bent bij de zeeleeuw en de zebrafink en de parkiet en de racesapen.
En kakatoe.
En de kakatoe geweest. Ja. Is muzikaliteit een menselijke eigenschap?
Ik dacht altijd, of dat was wel de algemene conclusie, dat muziek iets uniek menselijks is omdat het zo cultureel is. Dus dat het eigenlijk geen biologische basis heeft. Dus dat het iets is van mensen en niet van andere diersoorten. Darwin had precies het tegenovergestelde. Dit is ook het motto van het boek. Hè? Die zei van dat is zo goed als elk dier gevoel had voor melodie en voor ritme. Dus dat alle en dat het. Hij zegt het zo mooi. Het citaat zit nou in het Engels in mijn hoofd. Maar goed, dat hij zei dat elk dier eigenlijk door het zenuwstelsel, omdat we zenuwstelsel delen met een heleboel diersoorten, dat we eigenlijk muzikaliteit zouden moeten delen met alle dieren. Dus hij dacht dat alle dieren in principe muzikaal zouden moeten zijn. Dus gevoel moeten hebben voor ritme en voor melodie. En de gewaarwording en het genot. Dat was ook een mooie. Dus je moest gewaar worden dat het ritme en melodie was, maar ook de plezier aan beleven. Dus dat het ook een functie of een rol in de evolutie heeft. Dus hij was heel compleet het andere kant van het spectrum. Dus niet uniek menselijk, maar alle dieren met een zenuwstelsel zou het moeten hebben. De waarheid blijkt nu ergens in het midden. Het zijn niet alle dieren, maar specifieke diersoorten die dat hebben. En we dachten heel lang dat we wisten wat het was. Dat het heeft heel lang stand gehouden, een jaar of 10. Dat het vooral dieren waren die vocaal leervermogen hebben. Dus dieren die vocaal geluiden kunnen imiteren. Dat kunnen mensen heel goed. Dat kunnen apen, simpansees bijvoorbeeld, en rhesusaapjes niet. Maar dat kunnen kakatoes weer wel. En dat kunnen nog een aantal andere dieren. Dus dat was heel lang de hypothese van oké, misschien heeft dat te maken met hersennetwerken die we ook gebruiken voor het herkennen en imiteren van geluiden. En die hersennetwerken zouden wel eens fundamenteel van muzikaliteit zijn. Nou, en die zeeleeuw, waar het boek mee eindigt, die gooide dat meteen weer overhoop. Of in ieder geval heeft er weer een heleboel kanttekening bij gezet. Want het is weer geen dier zonder vocale leervermogen. Althans, het is niet aangetoond. Maar die heeft overduidelijk maatgevoel. Dus het is weer open.
Het ligt weer helemaal open. Ja,
de vragen zijn duidelijk, maar de antwoorden is, dat is voor de komende 10 jaar.
Ja. De muziek die je laat horen aan baby's, de muziek die je laat horen aan proefpersonen en natuurlijk ook aan dieren, dat is een interessant thema. Dat zegt natuurlijk meer over ons dan over het dier. Houdt een dier van Mozart, weten wij veel. Ja,
ja, dat is ook heel curieus. Er zijn ook hele curieuze voorbeelden van met goudvissen en ook met duiven, dat ze Stravinsky en bluesmuziek uit elkaar kunnen houden. En hele serieuze experimenten waarbij ze dat ook aantonen dat een goudvis, wat was het ook alweer, Stravinsky en Bach uit elkaar kunnen houden, maar ook tijdgenoten van Stravinsky en Bach. Dat is dus heel curieus. Wat zou nou de evolutionaire rol zijn van het herkennen van Stravinsky en Bach? Dus uiteindelijk, als je dat heel goed leest, zie je dat wat ze eigenlijk doen is net zoals met een duif die van Gogh, van Mondriaan kan onderscheiden. Een heel klein detail die karakteristiek is voor die hele set en die iedere keer beloond is, daar herkennen ze het aan.
Als je maar genoeg beloning geeft, dan zien ze wel een patroon. Je citeert ook altijd veel uit je eigen muziek, smaak en dat soort dingen. En een van de liedjes die in je vorige boek voortkwam, dat was Billie Holiday. Ja. What a Little Moonlight Can Do. En dat vanwege de oehoe, een soort oermuzikale drift om met die klank te beginnen. Laten we daar naar luisteren.
What little moonlight can do. Oh, what little moonlight can do to you. You're in love, your hearts are fluttering all day long. You only stutter across your poor tongue. Just been light out of the words, I love you. Little moonlight can do.
spiffing through. You'll get bold. You can't resist him, and all you'll say when you have kissed him is, ooh, what a little moonlight can do.
Holiday, en dat was een van haar eerste liedjes, 1935. What a little moonlight can do. En die oehoe, die doet meteen denken aan mijn vroegere hond. Die was echt muzikaal. Henk-Jan Honing, de wetenschapper.
Ja, waarom denk je dat hij dat was?
Als hij een sirene hoorde of bepaald soort muziek, dan ging hij mee huilen.
Ja.
Met zo'n oehoe.
Maar waarom noem je dat muzikaal?
Ja, een patroonherkenning en er toch iets in zien dat jou in beweging zet.
Ja, dus een scooter waarvan het alarm afgaat als er tegenaan gestoten wordt, is ook muzikaal.
Ja, dat zou je het kunnen. Als je kan meezingen en meeklappen.
Als je reageert op iets wat
ja, je zit ook meteen in de definities natuurlijk, hè, van wat
ja,
is
dat
nou
is dus het grote
muziek.
Probleem. En dat is ook, dat vond ik ook zo bevrijdend van die realisatie om muziek en muzikaliteit uit elkaar te halen. Want je hebt altijd discussies van, ja, het is wel muziek. Of een vogel die zingt. En natuurlijk is dat muziek. En die is, maar als je het uit elkaar haalt van die muziek, dat die vogel muziek maakt of dat die olifant meedijnt, dat we dat muzikaal vinden, oké. Okay. Maar de vraag is eigenlijk van, je moet eigenlijk kijken naar muzikaliteit. Die vaardigheden die het mogelijk maken om muziek te kunnen waarderen. En dan heb je die hele vraag of iets nou wel of geen muziek is. Dat is een eindeloos debat, wat hartstikke leuk is. Wat we ook heel vaak doen met studenten.
Ben je dan vanaf?
Daar ben je dan vanaf. Dan kan je even parkeren. Dan is het niet meer een issue. En dat helpt ook het denken zo schoon te denken op. Omdat je dan kan focussen op van, niet, is iets nou wel of niet? En ja, natuurlijk wel. Ja, natuurlijk niet. Nee, maar wat moet je nou, wat is die vaardigheid van muziek? Wat is net zo, ja, als in de taalkunde? Wat maakt nou dat we heel makkelijk een taal kunnen leren? Wat moet je daarvoor kunnen?
En dat is wel verwant, hè, trouwens.
Is mooie taal, is het Duits of is het Frans? Nee, wat moet je in je biologie hebben om een taal te kunnen leren, spontaan?
Maar taal en muzikaliteit, dat lijkt verwant te zijn.
Ja, er zijn theorieën die zeggen dat het zelfs heel erg verwant is. En misschien zelfs dat muziek zich voedt op taal. Dat eigenlijk dat taal het biologische, evolutionair biologische fundament is. En dat muziek zich daar een beetje riant zijn voordeel mee doet, zeg maar. Dus daar niet op geselecteerd is, maar van, dat is het idee van Steven Pinker, zeg maar. Dus muziek is een soort supernormale stimulus. Ons systeem is gebouwd om spraak te herkennen en woorden. En muziek stimuleert dat extra met mooie pure tonen. En dat vinden we dan esthetisch. Maar het feit dat we tonen herkennen, hij heeft eigenlijk zijn bron in de biologische rol van taal en van spraak. Dat is één theorie.
Een bijproduct.
Ja. Ik denk dat het precies andersom is.
Oh, jij denkt dat,
ik denk dat taal een bijproduct is. Daar kan je in ieder geval maak ik daar een case voor. Dat je kan zeggen dat het talent om toonhoogte, melodie en emoties te herkennen, dat heel, heel vroeg actief is en heel oud is. Net zoals dat oeh. Iedereen kan horen wat dat betekent. Als je zegt oeh, of oeh. Of we kunnen heel makkelijk, je ziet dat ook in hoe ouders met kinderen praten, heel makkelijk. Of het gaat heel natuurlijk daar betekenissen uit destilleren. En volgens mij, en dat is nog voordat taal en woordherkenning en betekenis actief is, dat is zo'n beetje, 9 maanden later. Dus je kan in ieder geval in de ontwikkeling van de mens zeggen dat muzikaliteit, als je dat definieert als gevoeligheid voor melodie, geheugen voor melodie, gevoeligheid voor ritme, voor intonatie, voor klankkleurverschillen, is eigenlijk, dat zijn de bouwstenen van muziek. En dan hebben baby's al in de baarmoeder, de laatste 3 maanden van de zwangerschap, absorberen dat allemaal.
Dus een soort, nog dus voor taal, de taal er is.
Muziek gaat aan taal vooraf. Muzikaliteit gaat eigenlijk aan taal vooraf.
Maar dat iets betekenissen kan hebben, dat geldt natuurlijk ook voor een klakson. Als iemand toetert, dan kan het vele betekenissen hebben die we vaak ook wel eruit halen. Terwijl die klakson altijd exact hetzelfde klinkt.
Ja, en dat is ook weer, dat maakt het dus dat het muziekcognitie of taalcognitie wordt. In de zin van dat het niet alleen het geluid is wat bepaalt wat jij hoort, maar ook
de context.
De context. En in die zin soms ook de context heel letterlijk in je hoofd. Van wat heb je eerder gehoord en geassocieerd, en wat heb je nog niet eerder gehoord. En daarmee geassocieerd. En dat een enorme invloed heeft op wat je hoort.
Er is een andere theorie die zegt dat maar dat geldt ook voor taal als geheel. Dat het niet is om zo handig met elkaar te kunnen communiceren. Maar dat het allemaal paringsrituelen zijn.
Ja.
Dat het eigenlijk alleen maar is om een beter vrouwtje of een beter mannetje te kunnen krijgen.
Ja, dat was ook weer. Ja, Charles Darwin heeft daar. Het is geweldig. Hij heeft maar een pagina of 6 over geschreven. Maar wel allemaal ontzettend goede ideeën. Ik dacht van. Muziek is waarschijnlijk geen natuurlijke selectie. Het is niet dat je daar beter van. Als soort beter van overleefd hebt. Ten opzichte van andere soorten. Maar als het iets is, dan heeft het vast met seksuele selectie te maken. Dus je. Net zoals bij vogels. Hè? Tenminste,
zoals de zangvogel.
Zangvogel. Dat wordt echt geselecteerd op als jij. De complexiteit van je lied is een hele goede indicator voor de vrouwtjesvogel om te zeggen van ik vind jou aantrekkelijk of jij hebt de juiste genetische of karakteristieken. Die vind ik aantrekkelijk. Wij gaan samen kinderen maken. Dus dat is heel duidelijk. Bij sommige zangvogels is dat heel duidelijk aanwezig. En de vraag heel lang is, sommigen zijn er optimistisch over, anderen wat minder optimistisch. In hoeverre dat bij mensen ook het muziek verklaart. En daar schrijf ik ook een aantal dingen over. De literatuur is heel verdeeld. Sommige literatuur laat zien dat inderdaad aspecten van seksuele selectie aan de hand zijn. Met name in de recente muziek is dat heel duidelijk. Hè? Dat pop, ik heb prachtige filmpjes altijd in het college van popmuzici en vrouwen die op de eerste rij flauw vallen. Dus het is heel duidelijk een soort. Als je indruk wil maken op iemand, ga gitaar spelen of neem lang haar. En jonge kinderen worden daar zwaar opgewonden van. Dus dat lijkt een invloed te hebben. Maar als je meer gecontroleerde experimenten doet, dan blijkt het effect heel klein en soms zelfs tegenovergesteld. Dus dat is nog een. Ja, de literatuur is verdeeld. En ik zelf denk dat seksuele selectie misschien maar één aspect is van de reden waarom we muziek hebben. En misschien niet de volledige verklaring.
Zijn er ook nog mensen die zeggen dat het er zomaar zit? Dat het geen functie heeft? Dat het een bijproduct van onze intelligentie of onze taalvermogens is? En dat we daardoor muzikaliteit ineens erbij kregen zonder dat het een voordeel had?
Ja, dat is Steven Pick en een aantal anderen die ook in het andere boek wat uitgekomen is deze week die positie hebben. Het kan ook.
Evolutionary cheesecake was een van de termen.
Dat is een term van Steven Pinker. Die, heel onaardig. Die zei auditory cheesecake. Dus die zei van. Wat ik net uitlegde. Van er zijn dingen voor spraak geëvalueerd. En voor syntax. En muziek maakt daar op een handige manier gebruik van. Dus muziek is. De hersenen zijn niet geëvalueerd voor muziek. Maar muziek maakt dankbaar gebruik van hersenstructuren die voor taal zijn ontwikkeld. Het was heel lang een heel aantrekkelijke theorie. En voor een deel is die misschien ook wel... Steven Pinker heeft wel een punt. Hij heeft wel goed doorgedacht. Met name dat idee van een supernormale stimulus. Maar er is ook... Dat hebben we gemerkt in een workshop... die we 4 jaar geleden nu gedaan hebben. En die ik ook in het boek beschrijf. Je kan ook de andere kant op redeneren. En dan is het bewijsmateriaal bijna even groot en soms zelfs meer. Dus
al die andere dingen zijn een bijproduct van de muziek.
Dat is alleen al een gedachte-experiment. Kan je het omgekeerde zeggen? Kan je zeggen dat taal een afgeleide is van muzikaliteit? En muziek ook een afgeleide van muzikaliteit. Dus dat je muzikaliteit hebt en daar is muziek en taal als cultureel fenomeen... doet daar zijn voordeel mee. En daar kan je experimenten bij bedenken. En dan kan je proberen... te onderbouwen. En dat is wat we nu... ik hoop dat ik dat kan doen de komende jaren. Want ik vind het mag voor mij ook niet waar zijn. Maar ik vind het aantrekkelijk om compleet tegenovergesteld te kijken of je daar ook met dezelfde technieken ook onderbouwing voor kan vinden.
Dit is je levenswerk aan het worden.
Ik ben al 60, dus ik moet opschieten.
Maar jouw bestaan staat voor een groot deel hier in het teken van deze vraag.
Ik heb me wel heel erg mee geïdentificeerd. Ja. De vraag is hoe gezond dat is. Maar het is wel waar ik het voor doe. Ja. Dat is wel. Als ik dat niet meer heb, dan moet ik wel heel erg lang nadenken wat ik dan. Komt er ook vast wel iets anders.
Goed, maar het is echt als een 19e eeuwse wetenschapper gedreven door nieuwsgierigheid.
Ja, dat is het wel. Dus in die zin ben ik geen geesteswetenschapper in de zin van kennis en heel veel dingen weten. Ik weet heel weinig. En ik vind het vooral leuk om te ontdekken hoe ik kennis kan vergaren. En op het moment dat die kennis is, vind ik het eigenlijk saai.
Dan wil je verder, dan wil je naar het volgende.
Dus ik ben meer een onderzoeker dan dat ik geïnteresseerd ben in de kennis.
Wat jou de vorige keer gebeurde, terwijl jullie toen met mooie dingen bezig waren... van hoe kan je muziek in een computer krijgen... en hoe kan je een computer muziek laten begrijpen... dat leidde niet echt tot een doorbraak. Niet echt tot de grote tijdschriften, grote publicaties. Nee. Dit keer lukt dat wel. En wat eigenlijk interessant is dat nu mensen langzaamaan gaan denken... zou dit toepassingen kunnen hebben, al het onderzoek? Bijvoorbeeld medisch... Ja. Maar ook in de cognitieve hoek kan je het leren makkelijker maken door middel van muziek. En bijvoorbeeld ook als pijnstilling om patiënten gerust te krijgen of te kalmeren voor een operatie. Het blijkt heel veel potentiële toepassingen te hebben. Ja. En dat wist jij ook niet toen je ermee begon.
Nee, en dat is echt wel wat in de laatste 10 jaar gebeurd is. En er is dus steeds meer draagvlakken, hoe moet je dat noemen? Er is steeds meer mensen die zien dat muziek meer is dan alleen maar een cultureel artefact of zo. Het is ook het feit dat je, dus dat muziek je stemming kan beïnvloeden, is natuurlijk al heel lang, maar dat je daar ook positieve dingen mee kan doen. Dat je therapeutisch kan inzetten.
Dat je heel kort weliswaar, maar toch even iets slimmer bent na het horen van muziek die jou bevalt.
Ja, dat is. Dat is eigenlijk een collega van mij noemt dat het experiment geweest. Het is in Nature gepubliceerd. Een van de weinige dingen over muziek die in Nature terecht zijn gekomen. Waarbij eigenlijk de hele lobby die zegt van muziek is belangrijk en wel hierom zichzelf in de voet geschoten heeft, zeg maar. Want wat er eigenlijk daar gebeurt in het onderzoek is laten zien dat muziek belangrijk is omdat je er slimmer van wordt. Oftewel, we moeten vooral... En het wordt nog steeds gebruikt in allerlei debatten. Soms goed of soms slecht. Van waarom moet muziek onderwijs terugkomen op scholen, op lagere scholen? Nou, je wordt er slimmer van. En slim vinden we belangrijk. En daar word ik dus in principe al heel nerveus van. Want ik wil natuurlijk het intrinsieke belang van muziek aantonen. Want dat is volgens mij veel duidelijker. Dat muziek ook alle effecten heeft.
Want cognitieve de lengte van dat slimmer zijn, het was ook maar een heel klein beetje slimmer, was geloof ik ook maar een minuut of twee. Het duurde echt...
Ik geloof, ik heb het even niet meer paraat, maar het is kort duren. 10 minuten, 20 minuten. En als je een banaan... Het ging uiteindelijk... Er is heel veel onderzoek geweest. Glenn Schellenberg heeft het gedaan. Een collega van mij. Die prachtig onderzoek. Met heel mooi gecontroleerd. Zodat je echt oorzakelijk verband kan zien. En wat hij kon zien uiteindelijk is dat het je stemming is. Die je cognitieve vermogens beïnvloedt. Dus als jij... Muziek is een hele goede stemmingsbeïnvloed daar. Dus als je heel vrolijk wordt en ontspannen van Mozart. Dan wordt jouw stemming ontspannen en alert. En daardoor word je tijdelijk slimmer. Als jij niet van Mozart houdt en je wordt er onrustig van, word je niet slimmer. Dus het is. Maar ja, bij kinderen heeft hij het laten zien als je naar.
Dus een chocoladereep zou hetzelfde kunnen doen.
Als je er maar blij en alert van wordt, dan word je tijdelijk slimmer. Dus het is een hele. Eigenlijk in die zin teleurstellend dat het eigenlijk zeg maar de stemming is die het effect verklaart en niet zozeer de muziek zelf.
Desalniettemin is er veel goed nieuws voor de muziekwetenschapper. Althans, de hoek die jij bewandelt. Want het wordt wel opgepakt in ziekenhuizen bijvoorbeeld om met muziek een operatie te doen. Dat de patiënt dat hoort.
Er zijn een aantal mensen erg enthousiast over. Ik vind het. Muziek als therapie vind ik een hele belangrijke. Ben er ook zeg maar als samen met Erik Scherder en Dick Swaap doen we daar. Leggen we dat veel uit aan veel mensen van. Ja, muziek kan heel veel. Het is geen medicijn. Het is geen geneesmiddel. Wat sommige mensen claimen. Maar het is volgens mij een therapeut. Dus je kan het inzetten om de kwaliteit van leven te verbeteren. En dan in allerlei verschillende contexten. Met Parkinson is bijvoorbeeld een heel duidelijk voorbeeld. Maar ook met mensen met Alzheimer. Heel duidelijk dat als je mensen. Ja, je hebt toegang tot hersensystemen met muziek die je met taal heel lastig kan bereiken. Er zijn prachtige studies die laten zien. Erik Scherder heeft er van de week nog vorige week een masterclass bij Omroep Max over verteld. Een studie van het instituut van Max Planck is in Leipzig. Die laat zien dat een bepaald hersengebied, motorisch gebied, het langst intact blijft. Ook met mensen met Alzheimer. En dat daar ook de herinneringen aan muziek zitten. Dus als je toegang krijgt tot die gebieden met de muziek die mensen heel, waar ze emotioneel van worden of die ze heel goed kennen uit hun jeugd, dan kan je die motorische gebieden weer bereiken. En dan kan je dus muziek als therapie of als middel gebruiken om weer mensen de kwaliteit van leven te verbeteren. Dus dat zijn prachtige ontwikkelingen de laatste tijd. Ze laten zien dat muziek niet zomaar iets cultureels is, maar ook allerlei therapeutische toepassingen en misschien wel medische toepassingen heeft.
Maar dan zijn we eigenlijk al weg van jouw grote interesse, de fundamentele wetenschap,
ja,
de, en
mijn
de oervragen.
Ja, precies. Ja. Maar dat maakt dit niet onbelangrijker. Maar je ziet wel dat zeg maar de emancipatie van het onderwerp in de laatste 10 jaar wel, dat er steeds meer mensen mee bezig zijn op een veel bredere manier dan vroeger historisch muzikologen de aard van hun werk.
Eerste onderzoeken die je ging doen naar de luisteraar, naar de toehoorder.
Ja.
Toen moest je muziek gebruiken. Je hebt meerdere dingen gebruikt, maar je kwam niet aan met Mozart of Bach of met Glenn Gould. Dit liedje, en je hebt het ook vaak gebruikt, Staying Alive. Ik ben benieuwd waarom juist dat.
Je laat het niet horen. Oh,
ja, we gaan het gewoon luisteren.
Nee, het leuke is, misschien is dit meteen de goede test. Je moet dus iedereen die het woord Staying Alive heeft en een beetje. Nou, dit komt nu weer terug, hè? Dus mensen hangt een beetje van de leeftijd af. Maar de vraag nou is, van, stel je voor hoe het klinkt. Dus zing het in je hoofd. En dan moet je onthouden hoe hoog ga je nou zingen en op welk tempo ga je zingen. Als je dat als oefening doet, hè, in een grote zaal en je zegt van, wie wil het nu gaan zingen voor mij? Dus stel het je eerst voor en ga het nu zingen. 80-90% kans dat iemand het precies op de goede toonhoogte zingt.
Doe eens dat riffje, het begin.
Het is ongeveer 130 beats per minute. Dus het is dat is wat ik in mijn hoofd hoor.
Oh, Henk-Jan Honing, dank je wel dat je te gast wilde zijn. Het was leuk om met je te praten. Heel veel succes met alles. En ik noem nog even de titel van het boek. En dat is Aap slaat maat. En hier zijn ze, de Bee Gees.